Ik heb een woord van God voor de gemeente en ik zal het niet lang maken. Maar ik weet dat God wil dat dit gesproken gaat worden vandaag. Ik wil eerst even zeggen, ik heb hele lieve vrienden hier in ons midden. Dat zijn Danilo en Helene, die zitten daar. En Felisa, hun dochtertje. Of zit hier? Die zit in de zonderschool, hè? En dat zijn die twee knappers daar, die daar zo zich proberen te verstoppen. En als jullie ze straks zien, geef ze even een dikke knuffel. Want ze zijn echt een enorme zegen voor mij en Nathalie geweest. Echt door hun voorbeeld, door hun liefde, door gewoon hoe ze Jezus volgen. Door heel veel jaren lang. En eigenlijk is het zo geweest. Ik was net op bekering gekomen en ik wist nauwelijks wat me overkomen was in Indonesië. En ik kwam terug en zat hij in één keer bij ons in de gemeente in Deventer. En ik kende hem nog niet, maar ik leerde hem meteen kennen. En hij, wat heel bijzonder was, is dat hij zag aan mij dat ik nog een doorbraak nodig had. En Chris had net even over de doop en de Heilige Geest. En dat had ik nog niet meegemaakt. En ik was op een keer gekomen. Mensen waren heel enthousiast. Alleen ik was een beetje. We gingen bidden met groepjes en zo. Maar hij is het, en weet hij misschien zelf niet eens meer. Hij heeft me een boekje gegeven. Hij zei van, hey, hoe zit het met jou? Met de Heilige Geest. En hoe gaat het daarmee? En ik zei, oh ja, ik weet niet precies. Nou, ik heb misschien wel wat voor je. En een week later kwam hij terug met een boekje over doop en de Heilige Geest. Van Benny Hinn. Dus ik lees en lees. Ik dacht, dat wil ik ook. Dat staat in de Bijbel. En dat is goed, dat moet ik hebben. En toen ben ik daarvoor gaan bidden. En heb ik dat heel, binnen een paar weken heb ik dat eigenlijk nog ontvangen. Maar dat is heel bijzonder. Want dat is hij en ook Helene zijn vrouw. Zij zijn mensen. Ja, hij had helemaal geen taak op dat moment in de gemeente. Maar hij had ogen. En hij zag, hey, die jongen, ik kan een zegen voor hem zijn. En heeft gezien wat ik nodig had en heeft me daarin geholpen. Dat is een enorme zegen voor me geweest. En dat wil ik vertellen eigenlijk. Natuurlijk omdat ik hem heel lief vind en heel wil bemoedigen. Maar ook aan jullie als gemeente. Je hoeft niet een taak te hebben of een aanstelling of een bordje op je opgespeld. Om een zegen te kunnen zijn voor anderen. En om te kijken, hey, hoe kan ik een ander tot een zegen zijn? Hoe kan ik kijken wat een ander nodig heeft en daar gewoon misschien een boekje geven. Of speciaal voor hem te gaan bidden, weet je wel, in je eigen tijd met God. Of een bepaalde bemoediging door te geven. Of bepaalde financiële hulp te geven. Wat dan ook, wat God op je hart legt. Maar heb je al je ogen open. Kijk wie er om je heen is. En dus ik ben heel blij dat ze er zijn. Helemaal uit Vlaarding, uit Rotterdam zijn ze gekomen gewoon om een dienst hier mee te maken. Dus hartstikke leuk. Zwa. En voor ik het vergeet, ja, de groeten van Nathalie. Jeremy heeft de hele middag niet geslapen. En zijn slaapritme, dit is een beetje, ja. Dus ze zei, nou, ik moet wachten tot hij wakker wordt. En blijkbaar is hij is volgens mij pas om 3:30 of zo in slaap gevallen. Dus maar de groetjes van haar, maar dan weten jullie dat eventjes. Het gaat verder echt goed met haar, we zijn heel erg blij. Ik heb een belangrijk iets voor de gemeente. Peter, kun jij even komen? Wil jij nog even naar voren komen? Hij heeft goed gedaan, hè, die rap. Hij heeft heel goed gedaan. Peter, ik hoop niet dat je... Kan jij een beetje tegen knuffels en aanraking en zo? Kan je daar tegen? Ja. Heb je dat thuis een beetje... Ja, dat leer je wel volgens mij thuis. Kan iedereen Peter goed zien hier? Staat hij hier goed of moet ik hem iets meer die kant op zetten? Kan iedereen hem goed zien? Ja, achterin. Hier, daar ook, zijkanten. Je kan hem goed zien. Oké. Dan heb ik... Ik moet even tellen, wacht even, want ik bedenk het net maar. Ik moet even tellen, wacht even, blijf even staan, Peter. Ik moet even tellen. Ik heb een aantal mensen nodig. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb 5 mensen nodig, 5 mannen. Ik heb 5 jonge mannen nodig. Kom even snel. 5, wie dan ook, 5 mannen. Jeremy, Stanley. Ja, kom maar, Tim. Nog eentje. Bert, laatste. Even kijken. Je hoeft niet eens te doen. Echt niet. Ja, Willem. Maakt niet uit. Maar we moeten even mannen zijn. Dat is belangrijk. Kan iedereen hem nog steeds zien? Of nou staan er allemaal mensen omheen? Misschien zet ik hem toch even naar voren. Kom even naar voren. Nee, Tim. Ja, we gaan niet weer rennen. Nee, ik beloof het. Ja, want Arie die is nog aan het bijkomen daarvan. Van vorige week. Oké, jullie kennen allemaal de wapenrusting. De geestelijke wapenrusting. He, dat hebben jullie wel van gehoord, denk ik. Ja, je bent nog maar een paar weken erbij, maar dat heb je al van gehoord. Dat is goed. Nou, goed, maakt niet uit. Je hebt er een beetje van gehoord, dat is genoeg. Er staat in Efeze 6 staat dat een gelovige, dat hij een strijder is en dat hij een wapenrusting van God krijgt. En dat gaan we even uitbeelden en daar wil ik me iets duidelijk mee maken. Dat komt aan het einde. Er staat in Efeze 6 vanaf vers 14, hoef je niet op te zoeken. Stel je dan op, je lenden omgord met de waarheid. Dus dat is een soort riem. Wie wil een riem zijn van jullie? Willem wil een riem zijn. Oké, we houden het netjes vandaag hoor. Dus maar een riem, dat doen we een beetje hier. Ja, een beetje hier. Hier zit zijn riem, hè? Dus wil je even een riem uitbeelden? Even een riem, zo. Ja, dat is een riem. Kan iedereen zien? Hij heeft een riem om, hè? Oké. Volgende wat er staat. Dat is bekleed met het panzer van gerechtigheid. De panzer, dat is hier. Wie wil een panzer uitbeelden? Eventjes Bert het panzer. Even een goed bedekker. Een beetje zoveel mogelijk van de zijkant. Ja, Gerlof die ziet helemaal niks, maar goed. Beetje zo, ja, beetje goed zo. Beetje zo, goed, dit is bedekt. Dit is goed bedekt. Denk er even, dit is wat groter, hè. Dus hij is het panzer. Het volgende wat er staat, dat is de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Wie wil even schoenen zijn? Dat is even de heel nederigste taak. Schoenen. Stanley offert zich op, wat een dienaar, echt waar. Net begonnen in het geloof en hij heeft de smaak van dienen al te pakken. Schoenen, nee, even je handen, gewoon doe maar je handen op zijn schoenen. En we gaan daarna wel bidden voor genezing of zo. Voor jouw handen. Volgende wat er staat is het schild van geloof. Schild van geloof, ja, dat bedekt een beetje dit gedeelte hier zo. Hè? Dat is dan iets schild. Dat is een beetje flexibel. Dat is Jeremy. En het laatste, Tim, ja, dat wordt een leuke, is de helm van het heil. Dus dan moet je bedek je even zoveel mogelijk. Denk aan zijn kapsel. Ja, daar heeft hij heel lang over gedaan. Vanochtend natuurlijk. Bedek hem zoveel mogelijk. Even, ja, twee handen mag ook wel. Even zijn hoofd zo. Ja, mooi. Kan iedereen het goed zien? Tim, als je een beetje aan de kant gaat, dan kunnen mensen het zien. Kan iedereen het zien? Ja. Oké. Nou is dit bedekt. Dit is bedekt. Dit is een beetje bedekt. Dit is bedekt. De benen tellen even niet mee. Ja. Het schild zit er. Schild zit er heel groot. Zo'n Romeins-Grieks schild. Hè, om de benen. Oké. Welk gedeelte van het lichaam mist er? Ik wil je even laten nadenken. Het gezicht. Ja, oké. Maar stel je voor, volgens mij is ook zo'n Griekse helm, dat hij helemaal zo naar beneden gaat. Doe maar even je hand helemaal op zijn gezicht, Tim. Zo, helemaal zo. Kijk, is ook bedekt. Dus even voor, ik wil wat duidelijk maken. Dus dit is bedekt. Kun je nog ademen? Klep los. We kunnen blijven ademhalen. Welk deel mist er? Ja, oké. Het is zwaard, dat is ook, ja. Oké, maar de verdedigingswapen. Ik hoor het al. De achterkant. De rug. Waarom? Omdat we niet, ten eerste, we gaan niet de vijand terug toekeren, dat is een hele goeie. Maar ook, die bedekking, dat kunnen we aantrekken, die bescherming krijgen. Maar de rug, wij moeten elkaar rugdekking geven. Wij moeten elkaar rugdekking geven. En als we dat niet doen, dan kan hij een mes of een pijl in de rug krijgen. Bedankt jongen, bedankt, heel erg bedankt. Jullie hebben goed uitgebeeld. Ik wil even gaan naar Genesis 10. Genesis 10. Genesis 9, grapje. Sorry, Genesis 9. Makkelijk te vinden, Genesis 9, voor in de Bijbel. We moeten elkaar rugdekking geven. En als dat niet gebeurt, hebben we een groot probleem in de oorlog. We zijn in een strijd die veel slachtoffers vraagt. Veel mensen beginnen goed aan het christenleven. En de duivel komt, er gebeuren allemaal dingen. En mensen raken verwond of teleurgesteld. En heel veel dingen gebeuren in de gemeente. Relaties met andere christenen. Dat is heel erg. Sommige mensen die vallen af door de verleiding die op hun pad komen. Wat Chris zei, een meisje die zegt, do you want to kiss me? Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook niet elke dag, Chris. Hè? Ofwel, nou, hij is wel zo knap, zou je wel verwachten. Maar zulke soort verleidingen kun je doorvallen. Je kunt vallen gewoon door andere verleidingen van rijkdom, wat dan ook. Maar waar veel christenen op afknappen is relaties met anderen. Binnen de kerk, mensen raken verwond omdat ze in hun rug gestoken worden, geschoten worden. En dat mag niet gebeuren. En ik wil vandaag in ons allemaal planten zoiets krachtigs, een krachtige haat tegen dat dit gebeurt. Zoiets fanatieks. Een fanatieke drive om elkaar rugdekking te gaan geven. Genesis 9, gesproken over Noach. Noach, Komt net uit de ark. En ze zijn de enige op de hele wereld. Iedereen is omgekomen in de zondvloed. En ze beginnen overnieuw. En hij heeft drie zoons. Sem, Gam en Jafet. Er is een theorie die zegt dat daar de drie hoofdrassen ook uit voortgekomen zijn. Dus de gele en de blanke en de zwarte. Maar dat is, ik weet niet of dat klopt. Er zijn ook veel verkeerde dingen met dit stuk gedaan. Wat ik nu ga voorlezen in de geschiedenis. Daar ga ik het niet over hebben. Dit stuk is gebruikt om slavernij goed te praten in het verleden. Daar ga ik het niet over hebben. Maar ik wil een ander principe uitleggen. Genesis 9 vanaf vers 20. Er staat Noach, dus de hele aarde ligt open. En wat ging Noach doen? Hij ging landbouw doen. Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken. Hij wist waarschijnlijk niet wat wijn was. Daar ga ik even vanuit. Hij wist niet wat wijn was. Hij denkt, oh, dat ziet er leuk uit. Het had gegist en alles. Zwaar in alcohol erin. En hij werd dronken. Wist hij veel wat het was? Hij werd helemaal van de wereld. En wat deed hij? Hij ontblootte zich in zijn tent. Hij trok al zijn kleren uit in zijn tent. Dat doe je als je dronken bent, trek je al je kleren uit. Nooit meegemaakt, maar... Nee, geruststelling had jullie ook niet meegemaakt. Toen zag Gam, de vader van Kanaan, een van de zonen van Noach. Gam, die zag zijn vaders naaktheid. En hij vertelde het aan zijn beide broers buiten. Hij zag het en wat deed hij? Hij vertelde het aan zijn broers. En uit de context van wat er straks gebeurt, kun je zien dat het niet zoiets was van, goh, ik maak me een beetje zorgen, hè, wat moeten we doen met onze arme vader? Maar was het zo, moet het zo zijn geweest, dat hij dit deed op een manier van, moet je kijken, die pa, ik heb iets geweld, moet je eens kijken, wat een kneus, hij zit helemaal in zijn naki, ik heb nog nooit zoiets gezien. Moet je kijken, daar helemaal zijn piemel naakt, zit hij daar te dansen en wat dan ook, om te slapen. Zo'n manier moet het geweest zijn geweest. Dus zo moet het ongeveer zijn geweest. En de broers horen dat en wat er dan gebeurt is, daarop, vers 23, daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beide schouders, ze gingen met z'n tweeën zo, zaten een mantel er tussen hun tweeën in, liepen achterwaarts naar binnen, dus ze wouden niet de naaktheid van hun vader zien, ze wouden niet kijken, maar dat was een schande, als je de naaktheid van je vader zag in die tijd, nog meer als nu. Dus ze wouden dat niet zien, ze gingen achterwaarts de tent binnen. Ze liepen achterwaarts en ze bedekten hun vaders naaktheid. Terwijl hun aangezicht afgewend was en zijn gezicht was de andere kant op gekeerd. Zodat ze hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon, wat Gam, gedaan had. Zei hij, vervloekt zij Kanaan, dus de zoon van Gam. Hij sprak een vloek uit over Kanaan. Laat hem een knecht van knechten zijn. Voor zijn broeders. En verder zei hij, geprezen zij de Heer, de God van Sem. Maar laat Kanaan zijn knecht zijn. Laat God Jafet uitbreiden. En laat hem wonen in de tent van Sem. En laat Kanaan, de zoon van Gam, hem tot een knecht zijn. Dit stuk is misbruikt door de slavenhandelaar. Ze zegt, zie je wel, Gam, dat is het negroïde ras, het zwarte ras. En God heeft bedoeld dat ze altijd een knecht zullen zijn, een slaaf zullen zijn. Maar dat is absoluut niet wat hier staat. Dus even een zijpaadje. Wat hier staat, wat deed Gam? En waarom kwam er een vloek over het leven van Gam? Hij zag naaktheid van zijn vader. Hij zag een fout van zijn vader. En in plaats van dat hij het bedekte, in plaats van dat hij hem rugdekking gaf, haalde die andere mensen erbij. En bracht hij het in de openheid. Vertelde de fout van zijn vader, vertelde de schande van zijn vader verder. Hij had gelijk, het was gebeurd, hij heeft niet gelogen. Hij heeft niet verzonnen. Maar het was zijn houding. Zijn houding die niet juist was in de ogen van God. En dit is wat er in veel gemeentes gebeurt. Wij geven elkaar geen rugdekking. Het grootste probleem wat Jezus had met de farizeeërs is niet zozeer dat ze de dingen verkeerd zagen in andere mensen. Ze zagen de zonde in andere mensen. En heel vaak hadden ze daar gelijk in. Heel vaak hadden ze daar gelijk in. Maar wat zij deden is, hun focus lag op veroordelen. Kijk eens hoe fout die is. Kijk eens hoe die en die is. Jij komt er niet. Jij moet gestenigd worden. Dank u God dat ik niet ben zoals die zondaar. En wat grote verschil wat Jezus deed. Jezus praatte de zonde niet goed. Hij zei niet van, oh, het is allemaal, maakt niet uit. Maar wat hij deed is, in plaats van veroordelen, in plaats van iemand die valt nog een schop nageven, stak hij zijn hand uit en zei, ik wil je helpen opstaan. In plaats van veroordelen, focust hij op, hoe kan ik die persoon helpen? Wat gebeurt er in de wereld als je valt? Wat gebeurt er in de wereld als je een hoge positie hebt en iemand die valt naar beneden? Wat zie je in de RTL Boulevard en de shownieuws en weet ik veel wat? Ik zeg niet dat het fout is om naar te kijken, hè? Maar soms de houding die erachter zit. Oh, die is rijk en die is beroemd. En nu gaat hij zo op zijn smoel. Ha, 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 ha. Ja, leedvermaak, dat is het. Iemand die valt, wordt veroordeeld, er wordt om gelachen, er wordt over gesproken. In plaats van dat we zeggen, wow, wat erg. Hoe zou ik kunnen helpen? En dit gebeurt op je werk, dit gebeurt op school, dit gebeurt in gezinnen. Dit gebeurt helaas ook in de kerk, daar waar die wereldse houding nog niet uit ons gegaan is. Waar we ons nog niet bekeerd hebben van deze zondige instelling. Dit is heel serieus en dit is wat moet veranderen. Willen wij een plaats zijn, waar een veilige plaats zijn, waar mensen zich veilig voelen, dan moeten we duidelijk zijn dat we elkaar rugdekking geven. En ik heb het hierover met name het spreken over wat wij zien in anderen. Of het nou klopt of niet, of het nou een leugen is of dat het echt waar is. Hoe ga je om als jij een zonde van iemand anders hoort? Ga je hierover spreken? Ga je hier andere mensen bij elkaar roepen? Of ga je de Bijbelse weg? Ga je de weg van liefde? Wat doe jij als jij een zonde, een fout van iemand anders te weten komt? Jezus zei, Vader vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Dit is Jezus' houding. Gam, haal de mensen erbij. Kijk eens, moet je kijken. Heb je gehoord wat hij gedaan heeft? Moet je kijken. Moet je hem zien. Hij staat daar zo heilig te doen, maar ik weet wat van hem. Ik heb hem gezien van de week. Ik heb hem gezien waar hij is geweest van de week. En ik weet hoe hij thuis met zijn. Dat is de houding van Gam. Een houding die een vloek over je leven brengt. En dat wil God niet. God houdt van ons. God is gek op ons. Hij wil niet dat we onszelf onder een vloek plaatsen. Hij wil dat we vruchtbaar zijn. Maar daar moet een bekering aan vooraf gaan. Een bekering van dit spreken over elkaar, oordelen over elkaar. Luisteren naar de laatste nieuwtjes van wat er nou weer gebeurd is. En er moet een houding komen van liefde. Hoe kan ik helpen? Oké, er is iets misgegaan. Er is misschien iets vreselijks gebeurd in het leven van die en die en die. Was goed bezig, maar hij valt weer terug. Hoe kan ik helpen? Heer, ik wil bidden. Ik wil voor hem bidden. Ik wil kijken, kan ik hem steunen? Kan ik hem bemoedigen? En dat is een fundamenteel andere houding die de kerk nodig heeft. En vaak is het zo dat mensen niet meer naar de kerk komen als ze weten. Als ik in de problemen zit, is de laatste plek waar ik moet zijn is de kerk. Want daar word ik veroordeeld om. Dat ik in de nesten zit. Wij moeten elkaar een rugdekking geven. Echt. Willen wij groeien. En ik heb het gisteren. We hebben de eerste school voor leidersbijeenkomst gehad. Ik heb gezegd. Ik geloof dat God wil. 50.000 man. Een eerste doel wat we zouden moeten bereiken. God houdt van aantallen. Want elk nummer is een getal. Elk nummer is een kostbare ziel voor hem. Dus het eerste doel waar we voor moeten gaan zou 1000 mensen moeten zijn. Dan hebben we nog niet 1 op elke 50 van de mensen bereikt, wij als gemeente. Willen wij dat zijn? Willen wij een veilige plaats zijn waar de kracht van God aanwezig kan zijn? Waar we eenparig bidden. Dat er zo'n eenheid van geest is. Dat we allemaal zo met elkaar door één deur kunnen. En dat er niks, geen verborgen dingen zijn in het hart. Dat er niet achter de rug van iemand omgesproken wordt over iemand. Dat er niet dolksteken in de rug komen daar waar iemand het moeilijk heeft. Of het nou klopt of niet. Dan, als dat gebeurt, als we ons daarvan bekeren, dan kan er een veilige plaats komen. Dan kunnen mensen zien, hé, dit zijn fundamenteel andere mensen. En ik zeg niet dat het er niet is. Neem het niet als een veroordeling. Want wat Christus ook zei, het gebeurt ook al. En er is al een gigantische liefde hier. Alleen we moeten elk spoor in ons hart hiervan verwijderen. En ik heb zo duidelijk gewoon het idee dat dit Heer, wij moeten ons hiervan echt bekeren. We moeten eerlijk kijken in ons hart. Hoe zit het hiermee? Leviticus 19, vers 16 tot 18. Vanaf in vers Leviticus 19. Er staat. Blader. Je zal onder je volksgenoten, 19 vers 16, je zal onder je volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Je zult je naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heer. En in de nieuwe vertaling staat er eigenlijk, je zult het leven van je naaste niet in gevaar brengen door over hem te lasteren. Want dat is wat er gebeurt. Ik ben de Heer. Ik ben heilig. Vrees mij. Heb ontzag voor mij. Je hebt ontzag voor mij als je mij gehoorzaamt, zegt Jezus. Wie mij lief heeft, is het die mijn woorden gehoorzaamt. Je zult je broeder, vers 17, je zal je broeder in je hart niet haten, maar openlijk zul je je volksgenoot terechtwijzen. En je zal niet de willen van hem zonde op jezelf laden. Je zal niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van je volk, maar je zal je naaste lief hebben als jezelf. Ik ben de Heer. Jacobus 4, vers 11. Achter in de Bijbel. Jacobus 4. Jacobus 4, vers 11. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Eigenlijk kan je hier stoppen al. Dit is genoeg preek. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. Indien je de wet oordeelt, ben je geen dader, maar een rechter van de wet. Eén is wetgever en rechter. Hij die de macht heeft om te behouden, om mensen te redden en om te verderven. De macht heeft om mensen naar de hemel en naar de hel te sturen. Maar wie ben jij dat je je naaste oordeelt? Als je spreekt, als je kwaad spreekt over anderen. Als je spreekt over de zonde van anderen op een niet correcte manier. Niet volgens de weg van Jezus. Ben je aan het oordelen. En wat Jezus zegt in Matteüs 7 vers 1. Er staat, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Met de maat, met het oordeel wat jij oordeelt, zal je zelf geoordeeld worden. De maat waarmee jij anderen meet, zal je zelf ook gemeten worden. In onze Vader staat, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons God, alleen maar op diezelfde manier, zoals wij anderen vergeven. Wees genadig met ons, God. Alleen maar op die manier, zoals wij anderen genadig zijn. En ik zeg je, het kruis van Jezus is genoeg voor elke zonde. Het bloed van Jezus is genoeg verzoening voor wat dan ook. En het is gratis en het is voor iedereen. Het kost je wel je hele leven, maar toch is het gratis. Het is voor iedereen. Alleen wat de genade van God beperkt, is als wij niet vergeven, en als wij anderen oordelen. Als wij niet zelf genade teruggeven, ook in hoe wij spreken over elkaar, hoe wij denken over elkaar, hoe wij oordelen over elkaar. Daarmee beperk je de genade van God voor jezelf. En dat is, Jacobus zijn we toch al. Dus ga een klein beetje terug. Jacobus 2 vers 13. Daar staat, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Maar barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En dat betekent zo. Dat betekent, in het Engels staat daar, mercy triumphs over judgment. Genade laat je triomferen in het midden van het oordeel. Als jij zelf genade geeft aan anderen, dan zul je in het oordeel zelf ook genade ontvangen. Als jouw hart veranderd is door wat Jezus voor je gedaan heeft, als je weet hoeveel Jezus jou vergeven heeft, dan kan het niet anders dan dat je diezelfde genade ook doorgeeft aan anderen. En dan heb ik het niet alleen over als mensen jou direct iets aannemen, maar ook als je dingen ziet bij anderen. Als je ziet dat iemand dronken wordt en zijn kleren uittrekt in zijn tent ligt. Wat voor genade bewijs je aan hem? Wat zou je willen dat mensen doen als het met jou gebeurt? Hoe zou je willen dat mensen jou behandelen als jij op je bek gaat? Hoe zou je willen dat mensen jou behandelen? Zou je het geweldig vinden als er ook nog eens, moet je kijken, oh, die is begonnen als christen, maar moet je nou eens zien, en moet je zien wat hij doet en waar hij naartoe gaat. En het gaat niet goed met hem. En ik weet wel waardoor dat komt, want zou je dat willen? Natuurlijk niet. Waarom gebeurt het dan toch wel zo vaak? Ik heb het behoorlijk in de wereld geleefd, ook al was het nog niet zo heel lang gelukkig. Maar ik heb genoeg gezien en genoeg vrienden gehad in de wereld om te weten hoe dat gaat. En het was voor mij heel normaal dat er zo gesproken werd over elkaar. Als iemand weg is, iemand de deur sluit en iemand weg is, is het oh, geweldig. En als de deur gaat dicht, dan is het moeie waar. Weet je, dan moet je zien hoe hij is, zo chagrijnige kop. Dat was heel normaal. En maar er was een moment dat ik in de bus zat. Ik was een christen. Ik zat in de bus richting een universiteit in Nijmegen. En er waren drie meisjes in de bus. Ook medestudenten. Ik kende ze niet, maar ik had ze wel eens gezien. Drie meisjes zaten in de bus. Ze zaten heel vriendelijk met elkaar te praten. En oh ja, leuk. En dit en dat. En eentje die moest eerder een halte eerder eruit. En die deur was dicht. En ze begonnen met elkaar. Zo, nou. Die is ook dit en dat. We begonnen over haar te praten als ik weet niet wat. En in één keer, ik zag dat en ik hoorde dat. En in één keer kwam er gewoon de afschuw van, die God heeft van deze manier van werken. Kwam zo over me dat ik echt daar een walging van had. En niet als een veroordeling weer naar hun toe, snap je? Ik weet dat ik zelf ook zo, zonder Jezus was ik zelf ook nog steeds zo. Maar de afschuw die God heeft van deze manier van elkaar messen in de rug steken. Van je achterbakse gedoe. Is enorm. En hij wil dit uit ons hart hebben. Hij wil dit eruit hebben. Door het anderen te veroordelen. Door te spreken over ze. Op die manier. Door een zonde openbaar te maken. Oordeel je jezelf. Maar God zal zeggen. Jij hebt zo omgegaan met anderen. Die het moeilijk hadden. Die vielen. Nu zal ik ook zo met jou omgaan. Dit is het eeuwige woord van God. Het is niet iets om wat je zomaar aan de kant kunnen zeggen. Dit is wat God zegt. Maar als je genadig bent, zul je kunnen triomferen in het midden van het oordeel van God. Als je jezelf genade laat zien. In hoe je spreekt over anderen. Zelfs als ze fouten maken. Zelfs als er dingen niet goed gaan. Hoe spreek je over ze? Dat is de test van jouw karakter. Weet je zelfs, wat het woord duivel in het Nederlands komt van het Griekse woord diabolos. Wat in de Bijbel vaak gebruikt wordt voor de duivel. Maar het woord diabolos komt van het werkwoord diaballo, lijkt erop. En dat betekent iemands naam door het slijk halen, iemands goede naam besmeuren. Kwaad spreken over mensen, lasteren, iemand aanklagen, iemand vals beschuldigen. En het wordt zelfs in de Bijbel ook gebruikt, dit woord, wordt drie keer gebruikt, voor de duivel, maar voor mensen die kwaad spreken. Mensen die lasteren, mensen die kwaad spreken. In 1 Timotheus 3 vers 11, als je het opschrijft, 1 Timotheus 3 vers 11 staat dat, in 2 Timotheus 3 vers 3 en in Titus 1 vers 2 vers 3, dus voor de snelle schrijvers onder ons nog een keer, 1 Timotheus 3 vers 11. 2 Timotheus 3 vers 3 en Titus 2 vers 3. Drie keer het kwaad spreken waar in het Grieks staat diabolos. Wat je doet als je zo spreekt over mensen, dan ben je, zoals Jezus zegt, en even pittig, ben je een kind van de duivel. In die zin van, dat zegt Jezus zelf, in die zin niet van dat je doet zoals de duivel doet. En de oplossing is bekering. Wat doe je dan als je iemand een fout ziet maken? Wat doen we in de gemeente? Jezus heeft een heel eenvoudig, maar een heel moeilijk uit te voeren stappenplan neergelegd in het woord. Dat wil ik gewoon heel kort met jullie delen. Matteüs 18. En er staan andere teksten ook in de Bijbel, wat je moet doen als andere zondigen. En die andere teksten wil je opzoeken. Er staat bijvoorbeeld, als je iemand ziet zondigen, bid voor ze. En God zal ze het leven geven. Dus bid voor mensen. Dat is een andere houding als praat over ze. En hier staat in Matteüs 18 vanaf vers 15. Er staat daar, indien jouw broeder zondigt, ga heen en bestraf hem onder vier ogen. Dat is de eerlijkste manier. Ik zou zelf eigenlijk, en ik weet dat Jezus dit ook bedoelt. Wat je eigenlijk eerst moet doen is, je moet voor die persoon gaan bidden. Dat je hart verandert. Als je iemand ziet zondigen, of dat tegen jou is of tegen iemand anders. Je ziet iemand in de fout gaan. Dan kun je meteen, dan kan die oude houding van oordelen en van jezelf boven iemand stellen. Weer komen. En wat helpt is als je gaat bidden. Je gaat die persoon zegenen. Heer, ik wil wat erg. En dan krijg je het hart van God krijgen voor zo'n persoon. En dan heb je een juiste houding om met zo'n persoon te gaan spreken. Je hebt geen geestelijke autoriteit over iemand van wie je niet houdt. Als je geen liefde hebt, heb je geen autoriteit over die persoon in de geestelijke wereld. Dus, als iemand zondigt, bid voor ze en ga dan naar ze toe. En onder vier ogen, spreek met ze erover. Onder vier ogen. Wat deed Jozef toen hij erachter kwam dat Maria zwanger was? Even geen rekening gehouden met een bevruchting van de Heilige Geest natuurlijk. Dat doen we niet zo in ons dagelijks leven. Hij dacht, zij is met iemand voor het huwelijk naar bed geweest. En ik ben er niet geweest, dat weet ik zeker. Wat deed hij? Hij had haar kunnen laten stenigen. Maar hij was een rechtvaardig man, staat er. En daarom had hij besloten om in stilte van haar te scheiden. In stilte. Hij wilde niet. Hij was genadig naar haar toe. Ze had een fout gemaakt, maar in stilte wou je van haar scheiden. Stel je voor dat hij het niet gedaan had, dan was ze gestenigd. Einde verhaal. Einde Messias. Nou ja. God weet wie die uitkiest. En in stilte van haar te scheiden. Dus als je iemand ziet zondigen, hou het discreet. Ga naar die persoon toe. Ga het niet openbaar maken. Maar ga zeggen, hey, ik heb gezien wat er gebeurd is. En ik hou heel veel van je. En ik weet, het is niet de goede weg. En ja, ik wil je vragen, ja, kap je mee. Het is niet goed voor je. En in de meeste gevallen zal zo'n persoon, ik heb dat ook meegemaakt, zal zo'n persoon stoppen. Wat er gebeurt, als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen, staat er daarna. Als je naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Doe het op een gevoelige manier, niet bot. Doe het op een gevoelige manier. Maar als hij niet luistert, dan komt de volgende stap. Neem dan één of twee met je mee. Zodat de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vast zal staan. Als hij dan naar hen nog steeds niet luistert, dan is het tijd om het aan de gemeente te zeggen. Dan is het tijd. Dus bijvoorbeeld als je niet naar jouw naar de eerste keer luistert onder vier ogen, zou je bijvoorbeeld een 12 groepleider mee kunnen nemen of een verantwoordelijke in de gemeente mee kunnen nemen. En als je dan niet luistert, dan is het tijd om het aan de gemeente verteld te worden. Als je naar de gemeente niet luistert, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Er komt een moment dat als iemand vol hart en zonde, dat ze niet gehandhaafd kunnen blijven in de gemeente. Dat is heel erg. En het doel daarvan is dat ze uiteindelijk weer tot bekering komen. Maar ze moeten opnieuw tot bekering komen. Dit is wat je moet doen. En dit is de enige aanvaardbare stappenplan. Als je iemand ziet zondigen. En alles wat je buiten dit stappenplan doet, is lasteren, is kwaadspreken en is iemand naam door het slijk halen. Spreuken 18 vers 8. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Die woorden van een lasteraar, die gaan er zo goed in. Het is lekker. Zoet. Oh, leuk. Vertel me meer. Dat is het hart. Het oude hart zonder Jezus wat dat zegt. Daarom verkoopt privé zoveel. Daarom zo'n foto van Maxima's nieuwe jurk of wat dan ook. Of dingen die fout gaan of verkoopt. Het gaat als een lekkernij, gaat het naar binnen. Dus niet alleen als je het vertelt, maar ook als je luistert en je wil meer horen, heb je deel aan die zonde van iemand anders. Deel je in die zonde, ben je net zo schuldig. En God zal rekenschap van je vragen. Dus wat moet je doen? Als je zulke dingen je ter oren komen, je zegt stop, ik wil het niet horen. Heb je met die persoon gepraat? Heb je gesproken met die persoon? En wat er dan gebeurt als iemand tegen jou zoiets begint te vertellen, dat is een zonde. Dus wat staat er als je broeder zondigt? Bestraf hem onder vier ogen. Dan begint dat stappenplan voor die persoon in werking te treden, snap je? En zelfs iemand die doorgaat met laster, die door blijft vertellen, die daarin volhardt en met wie dit stappenplan doorgenomen is, daar is uiteindelijk ook daar kan geen plaats voor zijn in de gemeente. In 1 Korinthe 5 staat. En schrijf het maar op voor om thuis na te lezen. 1 Korinthe 5 vers 11 er staat. Ik schrijf jullie dat je niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder is, een geldgierig is. Een hoereerder, dat is dus het woord alle seks buiten het huwelijk. Die daarin volhardt is, gaat het om, hè? Een geldgierig is, een afgodendienaar is, een lasteraar. En die staat ertussen. Als iemand volhardt in het lasteren en het spreken over mensen op deze manier, dan moet het stappenplan in werking gezet worden. En als hij daar ondanks alles in blijft volharden, dan is daar geen plaats voor in de gemeente. Dit is wat het woord van God zegt. En dit is ter bescherming van de gemeente. We kunnen geen backstabbers gebruiken. Daarvoor is de gemeente van God te kwetsbaar en te belangrijk. En ik weet dat het een hele heftige boodschap is. Maar ik voel echt, ik moet het heftig neerleggen. Ik moet het duidelijk neerleggen. Omdat dit cruciaal is voor onze groei, voor onze gezondheid. En dit moet een deel worden, niet alleen van de voorgangers of van de leiders. Maar dit moet een deel worden van de hele gemeente, van het DNA van de hele gemeente. Dat wij een zero tolerance hebben, een nul tolerantie op het gebied van lasteren, kwaadspreken en het luisteren naar sappige praatjes. Dan moeten wij met z'n allen een absolute afschuw van krijgen. Amen. Amen. En dan zal de gezondheid en de groei van deze gemeente niet te stuiten zijn. Dan zal de liefde volmaakt gaan worden. Dit is cruciaal. Dus weet jij dat je dit bent? Weet je dat je... Ik weet gewoon als dit het geval is met jou, dan heeft de Heilige Geest je al lang overtuigd in je hart. Geef daaraan toe. De stap die je moet zetten is, draai je ervan af. Krijg er een absolute afschuw van. Bekeer je. Stop ermee. En dat uit je door. Je zonde te belijden aan God. Je zonde te belijden aan degene over wie je gesproken hebt. Dat is heel erg moeilijk. Maar wel het beste weg om te gaan. Dat is heel erg moeilijk. Beleid en vraag vergeving aan de persoon over wie je gesproken hebt. En beleid ook je zonde. Zet het recht tegenover de mensen in wiens aanwezigheid je over iemand gesproken hebt. Zet dat recht. Zet het beeld recht. Ik heb dit net over die persoon gezegd. En ik wil het recht zetten. Het klopt niet. Of ik had het niet mogen zeggen. Dat is herstel. Dat is een hart van berouw. Dat is een hart. Dat is een bewijs van dat je echt wil veranderen. En hoor je anderen op deze manier spreken over mensen. Confronteer ze volgens Jezus' stappenplan. Heb geen deel aan de zonde van anderen. Houd jezelf rein. De gemeente moet een veilige plaats zijn zonder mensen die in je rug steken. Rick Joyner zegt: de gemeente van God is het enige leger wat zijn eigen gewonden afmaakt. Klinkt heel schokkend, maar dat is eigenlijk heel vaak zo. En dat mag niet zo zijn.